Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 135 en daarvan het tweede en het achtste vers. God is goed, looft hem tezaam. Met gezang en snarenspel prijst zijn liefelijke naam. Want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. 2 en 8 uit 135. Gemeente, verootmoedigen wij ons onder de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 99, het zesde vers. 99 vers 6, na de lezing van de wet, waarna wij openen Gods heilig woord bij Ezechiël 16. Lezen uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 16, en daarvan de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere Heere tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten, ten dag als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geen sinds met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u in uw bloed, leef, ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en gij zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot een grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleed u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgord u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij had meelbloem en honing en olie en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daardoor ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere.
Het woord van God, onze tekst, gemeente, is uit het u voorgelezen hoofdstuk en daarvan nader het zesde vers. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u, in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u, in uw bloed, leef. Gemeente, in de voorbeden willen wij gedenken aan broeder Schaap van de Karnisseweg, die in het Zuiderziekenhuis ligt. Zuster Kempeneers, die in het Klare ziekenhuis ligt. En we willen de dankzegging gedenken. Zuster Kruiveld Kooiman, die weer uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. Zoeken wij nu tezamen Gods heilig en vriendelijk aangezicht in gemeenschappelijk smeekgebed. En wat we gezongen hebben, Heere, dat is zo waar. En u bent het zo waardig dat dit ook met het hart opgezongen wordt. God is goed. Looft hem tezaam. Heere, als ergens uitblijkt dat wij maar diep gevallen zondaren zijn, dan blijkt het hieruit wel. Dat wij u de ere niet meer geven die gij waardig zijt te ontvangen. En dat een mens een eerzoeker van zichzelf geworden is. En toch, er is geen arbeid zo heerlijk, zo schoon dan het zingen van de lof des Heren. Want u bent het waardig, Heere, te ontvangen alle lof, dank en eer. Zoals Johannes heeft gezien toen hij door middel van een visioen in de hemelse zaligheid mocht zien. Hoe uw volk daar voor uw troon vergadert, u de Heere tot in der even eeuwigheid de lof mag brengen. Het kan hier op aarde ook wel eens gebeuren, maar wat hebben we daar onszelf in tegen en wat worden we er gauw moe van. En toch, Heere, als u in het leven komt, dan wordt het ook het doel, het levensdoel, dat u aan uw eer komt. Maar wat gaat het hier dan ook gepaard met een smart dat er nog zoveel tussen zit en dat ik mezelf daar zo in tegen heb. En Heer, ook deze dag blijkt toch weer hoe groot uw goedheid en uw trouw is dat u ons nog verdragen hebt. O, laat ons alles toch in het rechte licht mogen zien. Wij zeggen tegen elkaar, we gaan naar de kerk. En toch, Heere, heeft uw hand ons hier gebracht. Toch is het in de weg van uw voorzienigheid dat we hier gekomen zijn. Want dan geldt het toch ook van een kerkmens, er is niemand die God zoekt. Dan zijt gij het weer, Heere, die in uw niet aflatende trouw achter mensen, kinderen aanwandelt. En dan zijt gij het die altijd weer terugkomt en die een mens wijst op uzelf, op uw woord, op het enige nodige, op de noodzaak van hartsvernieuwing, op de mogelijkheid bij u vandaan, dat ge daarin niet nooit moede wordt, Heer, wat zijt ge toch ook daarin groot, dat het nu weer zondag mocht worden en dat wij in tegenstelling tot zoveel anderen dit evangelie van vrije genade weer mogen horen. Opnieuw mogen horen. En laat het dan zo mogen zijn, Heere, dat deze dag een rustdag voor ons, uw werkdag mag wezen. Ga door de rijen heen en wil gij ogen openen, harten ontsluiten, opdat die bemoeienissen van u ons tot bekering mogen brengen, tot ware inkeer, Heere. Nu is het zo, ik loop niet achter u aan, maar gij loopt als het ware achter mij aan. Ik zoek u niet, maar gij zoekt het verlorene. Als een mens dat ziet, dan wordt het al zo groot. Dat is al zo groot in zichzelf, al zijn we verder nog niets mee. Maar laten we toch ook daar nog iets van mogen zien, Heer, ook bij vernieuwing. Want u komt niet alleen als eerste, maar ook als tweede en derde en als laatste. U komt altijd weer. U komt altijd weer terug en u bent in dat komen toch immers altijd weer de eerste. En wat een wonder is dat als we onszelf leren kennen. Als dwaalzieke schapen, dan is het een wonder dat het weer zondag mag worden. En dat we het evangelie weer mogen prediken, weer mogen beluisteren. Zeker als het gaat om dat heerlijke van uw opzoekende zondagsliefde. Waar uw liefde zich tot uitstrekt, tot het verlorene, het schuldige, het vijandige. En dat om dat te redden van het eeuwig verderf en om het te brengen tot het allerhoogste goed. O, leer ons toch groot en goed van u denken, Heere. Het zal aan u toch nooit liggen. Maar wat zal het verschrikkelijk zijn als dit tegen ons zou moeten getuigen zonder einde. En daarom, Heere, zou u ons een zegen willen bereiden door het geheim van het werk van de Heilige Geest, dat we vanmorgen, vanmiddag, deze dag mogen zien. En niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, dat alle macht aan u is gegeven. En dat u zo machtig bent om een zondaar te bekeren. En zou u het werk dat u begonnen bent ook willen voltooien? Dat is wel naar uw woord, maar in de beleving toch geen vanzelfsprekende zaak. Dan wordt het vanzelfsprekend dat God zich van me af zou keren. Dat hij me eindelijk eens goed zat zou worden. Dan wordt het zo'n wonder, Heere, dat u altijd dezelfde blijft. Terwijl ik mezelf meer en meer leer kennen en moet zeggen, ik wist niet dat ik zo was. En Heer, u wist toch waar u aan begon, toen u dat kind opraapte van het vlakke des velds. Wat hebt u met eerbied gesproken, een werk aan dat kind om het groot te brengen. Heere, dat is een wonder van uw goedheid, uw geduld, van uw trouw, ja, van uw liefde. En daarom, het wordt steeds groter wonder. En als we onszelf leren kennen, dan zeggen we, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Wil gij daar vandaag ook weer een indruk van geven? Dat tot verwondering mag zijn, tot verootmoediging. En dat zal dan zijn tot ere van uw grote, heerlijke naam. En dat alles om Christus willen, uw lieve Zoon. Omdat het om ons niet kan, omdat het om ons nooit kan. Geef dan in spreken en in luisteren alles wat nodig is, dat ons niets in de weg zal staan, Heere. Zo licht kan iets zich voordoen, of de warmte kan ons hinderen. Laten we er nu eens geen last van hebben, nu eens ongestoord mogen luisteren, als luisterden we voor het eerst, als luisterden we voor het laatst, want dat kan toch ook. Geef dan al wat nodig is, u weet het, Heere. Zo mogen we deze gemeente aan u opdragen. En ook de zieken die niet in ons midden kunnen zijn, om wat voor oorzaak dan ook. Ouderen die zwak geworden zijn, die een lichte griep hebben of iets dergelijks. Wat is een mens? Of die ernstiger ziek zijn. Heere, die in het bijzonder zoudt u ze willen gedenken en dat ook deze weg mag brengen tot u, geheiligd mag worden aan het hart. Want ook in al die dingen, tegenslag en ziekte, horen we toch de naderende voetstap van de koning der verschrikking. Heere, zoudt u ons daar maar oog voor willen geven, opdat we van die koning der verschrikking mogen begeren bevrijd te worden door hem die de koning der koningen is en die ook voor die koning der verschrikking eenmaal het hoofd heeft gebogen, die gestorven is maar ook weder opgestaan is, opdat dode zondaren zouden leven. Heere, we dragen in het bijzonder enkel aan u op wiens wie namen we al genoemd hebben, daar is eerst broeder Schaap. Heere, het is niet de eerste maal dat we voor hem vragen vanaf deze plaats. We vragen u, gedenk aan hem in al zijn lichamelijke noden, ernstig ziek. En dan is het ook zo in zijn leven, dan zal hij gewaar worden dat hij in deze strijd geen geweer, geen verweer heeft. Dan zal een mens moeten sterven. Heere, wat is dan een mens als hij alleen ligt, voor eigen rekening ligt? Zou het zo met hem mogen zijn dat hij de nood tot u mag roepen? En we vragen dan om verlenging van zijn leven, of hij voor de zijnen nog gespaard zou mogen worden. Maar bovenal, Heere, of het u mogen behagen hem naar zijn ziel te gedenken. Want dat is toch het allervoornaamste. Er is zoveel, Heere, wat ons bezighoudt als we ziek zijn. Maar dat ons dat ook eens bezig zal mogen houden. En laat ons die jong en gezond zijn mogen opmerken dat het nodig is u te zoeken in onze gezonde dagen. Zuster Kempeneers, dragen we ook aan u op. Heere, gedenk ook aan haar in haar noden en behoeften. Als een mens naar het ziekenhuis moet, dan voelt hij pas hoe klein hij is, hoe afhankelijk. Zou het u willen geven, Heere, dat het alles nog gezegend zal mogen worden? De middelen wil ze genadiglijk zegenen, maar ook dat zij in al haar nood tot u haar oog op u mag richten en zou u haar in alles willen gedenken. En zo is er ook reden voor dankzegging, zoals we hoorden dat zuster Kraaiveld Kooiman naar huis mocht terugkeren. Wat is dat altijd weer een feest. En we horen het zo dikwijls in het ziekenhuis en zien de blijdschap in de ogen. Ik mag morgen naar huis. En wat is het groot als een mens nog een thuis heeft. En heren, misschien dat ook zij wel weet van alleen zijn, eenzaamheid. En toch is het altijd weer groot om thuis te mogen zijn. Maar dat ze boven alles haar thuis bij u zal mogen zoeken, Heere. Geef dat bovenal. Dan is een mens pas echt thuis, als hij niet alleen leeft, voor eigen rekening leven mag zeggen, ik heb een God die leeft. Zou u dat ook aan haar willen schenken en ons zo tezamen in uw gunst willen gedenken? En zo past het ons ook als gemeente te bidden voor dominee Den Butter, die toch ook consulent van deze gemeente is, die de afgelopen week zulk een ernstige operatie moest ondergaan. Het zijn de eerste dagen na de operatie, altijd nog afwachten en kritiek, maar toch horen we dat het redelijk goed mag gaan. En daar zijn we u erkentelijk voor en bidden u of gij hem weer wil sparen, oprichten, nieuwe krachten wil geven. Al gaat hij nu door een diep dal. En bovenal, Heere, dat ge nabij zijn ziel mag wezen en dat mag leven van binnen. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. En dat is het toch ook, Heere. Dat is het toch ook. Dat is toch het allerhoogste en het eeuwig goed als een mens dat zeggen kan. Heere, schenk het hem. En zegen ook zijn vrouwen, alle die hem dierbaar zijn. En zo is er veel te vragen. Heere, wil ons genadiglijk verhoren om Hem die uw lieve Zoon is, ons om zijnentwil, dat vastgestaaf verbond om uw heilige naams willen, nog een zegen schenken. Hier en overal waar uw woord verkondigd wordt en ook in onze eigen gemeente in Katwijk, zegen ook uw knecht daar. Maak alles nog wel en doe het uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken aan de Heere en zijn heilige dienst. En wij willen zingen uit Psalm 40, de versen 1 en 2. Uit Psalm 40 willen we zingen de versen 1 en 2. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Geliefde gemeente, u hebt misschien ook wel eens dat verhaal gelezen van die arme jongen uit de vorige eeuw. Geen vader, geen moeder meer, geen familie, alleen stond hij op de wereld. Het was ook een slimme jongen en hij probeerde zichzelf door het leven heen te slaan en zo kon je hem in de straten van de stad vinden met een schoenendoos, met wat oude lappen en schoensmeer en poetste hij de schoenen van de voorbijgangers. En zo verdiende hij een paar centen. Op een dag poetste hij de schoenen van een rijk man. En deze rijke man heeft deze jongen geadopteerd, aangenomen tot zijn kind. En zo was deze jongen van de ene dag op de andere van een arme wees de zoon van een rijk man geworden. Het gebeurde op een dag enige tijd daarna dat zijn vader wat rommel onder zijn bed zag staan en zegt, wat is dat? Dat moet je opruimen, dat moet je wegdoen. Het bleek die oude schoenendoos nog te zijn met die oude lappen erin. En hij zei, nee, dat doe ik niet weg. Dat kon hij niet wegdoen. Hij zegt, dat herinnert mij aan mijn verleden. Maar het zegt me ook nog steeds hoe goed u voor mij bent geweest. Aan dit verhaal, gemeente, moest ik denken bij de overdenking van het gedeelte wat nu voor ons ligt. Het is goed dat een mens weet waar zijn afkomst ligt. Het is God die het een zondaar ook leert en het hem altijd weer te binnen brengt waar zijn afkomst ligt. Niet zozeer om die zondaar te vernederen, maar opdat hij zelf verheerlijkt zal worden. Omdat die zondaar nooit zal vergeten uit hoe grote nood en hoe grote dood de Heere hem verlost heeft. En bij alles wat een mens mogelijk vergeten is, als hij zalig mag zijn in de hemel bij God, dit zal hij nooit vergeten, dat de Heere hem heeft opgezocht en genade bewezen. Het is de Heere die de zijnen altijd weer aan hun afkomst herinnert. Denkt u maar aan de wet bijvoorbeeld. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En als hij spreekt heerlijke beloften, messiaanse beloften tot David de koning, dan zegt hij, David, ik nam u van de schapen. Van achter de schaapskooi. En als op het feest der eerstelingen een man tot de priester kwam om hem wat van de oogst te brengen, dan moest deze man eerst iets belijden voor de priester. Dan moest hij eerst zeggen, mijn vader was een bedorven Syriër. En ik kwam met weinig volk in het land Egypte. Maar hij werd aldaar tot een groot en heerlijk en machtig volk. Altijd weer herinneren de Heere aan hun afkomst. Dat doet de profeet Ezechiël nu ook. Op bevel van God. De context is dit. Dat hij het volk hun gruwelen, hun zonden bekend moet maken. En dat hij hen moet bekendmaken hun grote ondankbaarheid. Dat zij hun maker vergeten hebben, dagen zonder getal. En dan gaat de Heer ze wijzen op zijn goedheid en op zijn trouw. En dit gedeelte hebben we nu uitgekozen voor deze morgen, waarin hij spreekt over de wonderlijke geboorte van het volk. Dat het volk uit enkel goedheid, uit reddeloosheid en hopeloosheid en zonde en schuld is verlost. Door genade, door goddelijke liefde alleen. En wat waar is van Israël was een bijzonder waar van het overblijfsel van Israël. Die het een bijzondere zin moest leren waar ze vandaan kwamen. En dat ze door God de Allerhoogste waren opgeraapt van het vlakke des vuils. En daarom mag dit woord ook vandaag gepredikt worden. Want de Heere doet het vandaag niet anders. Ook vandaag wordt een mens die door hem bearbeid wordt gewezen op zijn afkomst. En ik zei het al, dat is niet zozeer om te vernederen. Het is opdat God verheerlijkt zou worden, maar het mag zelfs een rijke bron van troost zijn. Het mag zelfs een rijke bron van troost zijn in het leven van allen die God vrezen, als zij erachter komen hoe de Heere begon en waar Hij begon en met wie Hij begonnen is. En dat Hij door de tijd Hij nu altijd dezelfde is gebleven. En dat Hij wel wist waaraan Hij begon. Het mag hun moed geven als zij er van lieverlee achter komen. Niet alleen wat hun afkomst, maar ook wat daarmee hun bestaan is. Hun bestaan. Hun natuur, hun natuurlijk leven. En dan wordt God zo groot en gaan ze het leren van die goddelijke genade het te moeten hebben. Van die opzoekende zondaarsliefde nergens anders van dan van God alleen. Die de getrouwe is en blijft en die nooit laat varen de werken zijner handen. De geboorte van Gods volk, jammerlijk verloren, genade gered en wonderlijk groot gebracht. De geboorte van Gods volk, jammerlijk verloren, genadiglijk gered en wonderlijk groot gebracht. Ja, het volk lag jammerlijk verloren. Als God begint, dan begint Hij met een verloren mensenkind. Dan gaat het wonder beginnen van opzoekende zondaarsliefde. En dat begint altijd in Hem zelf. In zijn eigen hart. Het is een ontroerend beeld dat de profeet Ezechiël ons tekent. Jongens en meisjes, daar ligt in de grote hete woestijn een kind. Een pasgeboren kind. Het is nog maar enkele minuten, een uurtje misschien, jong. Daar ligt het kind helemaal alleen. En in een grote hete woestijn, dat is het beeld dat de profeet moet gebruiken in naam des Heren. En u mag het zich zo voorstellen, want we lezen dat dit kind daar geworpen is, neergegooid. Dan moet u het zich zo ongeveer voorstellen dat daar een nomadenstam is. U ziet ze daar komen op hun snelle kamelen. Daar opeens, daar houden ze halt. En we vragen ons af wat er aan de hand is, maar spoedig bemerken we het al. Er wordt inderhaast een tent opgezet en daar is een moeder die moet bevallen van een kind. Even later horen we het geschrei van een kind. En we denken, dit zal het hart van de vader en de moeder verblijden. Een kind is er geboren. Maar we horen opeens woeste stemmen. Daar is de stem van de vader die boos is omdat het een meisje is. En hij pakt het kind op dat nog onverzorgd daar ligt en hij smijt het uit de tent. Letterlijk. De tent wordt weer opgezet en daar opgebroken en daar gaan ze weer verder. Wat voetstappen blijven achter in het hete zand en daar ligt nu dat kind. Zo kunt u het zich ongeveer voorstellen. Hoe dat kind daar komt, geworpen staat er op het vlakke van het veld. Dat is de grote hete woestijn. Ziet u dat kind daar liggen? En u hoort daar de hete zon daar boven dat kind zeggen: sterf. En het hete zand en de onvruchtbaarheid om haar heen roept: sterf. En de gier die al boven haar hoofd zweven, ze roepen: sterf. En de hele woestijn zegt: sterf. En dat is wat we kunnen begrijpen. Dit kind moet sterven. Het is onderworpen aan de dood. Dat kind kan zichzelf daaruit niet verlossen. Het is een prooi van de dood geworden. Daar ligt ze in haar reddeloosheid, in haar hulpeloosheid, als een pasgeborene, niet verzorgd. Ze ligt daar in haar geboortebloed. En dat kind, dat moet zeker sterven. Het is in het oord van de dood, dat is immers de woestijn. En zij moet sterven, of er moet iemand langskomen. Ja, of er moet iemand langskomen. Maar dat hoeven we toch immers niet te verwachten in die grote, hete woestijn. Daar loopt geen wandelaar. En als er al een paar zullen zijn, dan moeten ze ook maar net dat kind zien. Dat kind, dat is reddeloos verloren. Geen oog heeft medelijden over dat kind, want geen oog ziet het. Jammerlijk verloren, hulpeloos en reddeloos was het volk Israël in Egypte. Zij konden zichzelf niet bevrijden uit de macht van de slavernij. Ze waren wel tot een groot volk geworden, maar hoe zich uit die macht te bevrijden, dat was onmogelijk. Langs welke weg moest dat dan gaan met zoveel en zoveel vee en zoveel kinderen? Het is een beeld, geliefde gemeente, van een mens zoals hij is van nature. Een mens die reddeloos en nameloos verloren ligt. En die gered moet worden. We kunnen die mens wel allerlei adviezen geven, je moet dit of je moet dat, maar het is net zo dwaas als tegen dat kind zeggen, je moet opstaan en je moet ergens een oase zoeken. Kind, dat kan helemaal niets. Dat heeft alleen iemand nodig die zich over dat kind ontfermt. En als die niet komt, dan is dat kind verloren. Liefde gemeente, het is niet moeilijk om de lijnen door te trekken en u voelt het al. Dat is nu het beeld van de mens van nature. God begint daar waar wij liggen in onze dood, in onze ellende, in onze hulpeloosheid, in onze reddeloosheid. En zoals we straks ook zullen horen, bovenal in onze schuld. Reddeloos verloren, dat is het beeld, omdat het kind daar ligt in de woestijn, en in de woestijn roept alles: sterf. En de vraag is of u dat ook al hebt gezien in uw eigen leven. De profeet Ezechiël moest het bekendmaken aan het volk Israël. En zo gaat het vandaag de dag nog. De Heere moet ons dat bekendmaken. De Heere moet ons daarop wijzen. Het oog moet ervoor geopend worden. Want dat is nu de situatie van u en mij van nature. Daar liggen we in ons geboortebloed. In onze eerste geboorte liggen we verloren. En we liggen daar verloren omdat we kinderen van Adam en Eva zijn. Onze eerste geboorte, dat herinnert ons aan de val in Adam. En zo ligt een mens voor eigen rekening hulpeloos. Ligt hij midden in de dood als een prooi van de dood. En is hij dood en moet hij sterven. Ja, tenzij er een wonder gebeurt. Tenzij er een ontzettend wonder gebeurt natuurlijk. Zoals een dokter wel eens zegt tegen een patiënt. Die ten dood is opgeschreven. Ja meneer, ik kan u niet meer helpen. Of er moet een wonder gebeuren natuurlijk. Zo is het ook met dit kind. Er moet wat gebeuren, anders is het reddeloos verloren. Er moet een wonder gebeuren. Dit is een beeld, Dat geleerd wordt op de school van de Heilige Geest. Waar begint God nog eens? Dat is het waar het in onze tekst om gaat. En in het begin van het geestelijk leven kan het allemaal niet zo erg duidelijk liggen. Als u de Christenreis van Bunyan leest, dan ziet u dat daar een man is die onrustig heen en weer loopt en die zegt, wat moet ik toch doen, wat moet ik toch doen? En dan lijkt het erop alsof het bij die man begint, het verhaal. Alsof het bij ons begint. Dat lijkt maar zo, maar dat is niet zo. Want waarom is die man zo ongerust? En waarom loopt hij zo heen en weer en zegt hij, deze stad moet ik verlaten, want deze stad is de stad des verderfs. Dat heeft hij geleerd, dat heeft hij ingezien. Dat heeft hij nu uit het woord des Heren, dat heeft hij nu bij God zelf vandaan. God heeft het hem bekendgemaakt. Het is met die andere mensen ook zo, die leven daar ook. En die moeten ook omkomen, maar die zien het niet. Die gevoelen dat niet, die hebben daar heel geen weet van. Het maakt onze schuld alleen maar groter dat we er geen weet van hebben. Nee, weet u wat het eigenlijk is, wat de praktijk is? Wat de werkelijkheid is in het leven. Dorre doodswoestijn, buiten en zonder God zelf gekozen heeft. Dat een mens zich daar nu eigenlijk wel thuis gevoelt. Dat een mens één is met deze dorre doodswoestijn, omdat hij van nature dood is in de zonden en in de misdaden. Dat is nog het allerergste. Het wordt zo gemakkelijk gezegd, ja, een mens is toch dood en een mens kan toch niets. Nou, hij is springlevend, hoor, een mens. Een onwedergeboren mens is ook nog springlevend. Maar dan in de zon, in het leven buiten God en zonder God. Maar we zien het nu met de ogen van God. Als we dat kind er in zijn reddeloosheid en hulpeloosheid zien liggen. En het is een genadegave als we het ook met onze eigen ogen zo mogen zien. Een mens ligt nameloos, verloren, zonder God en ongelukkig in deze wereld. Reddeloos, en als er geen God aan te pas komt die hem helpen zal, dan gaat hij ook voor eeuwig verloren. En nu is er nog een ander beeld wat er ook bij zit. Want als we dan lezen dat er iemand voorbij komt en dat kind ziet, dan wordt dat kind opgenomen. En dan wordt dat kind straks verzorgd. En u zegt, nou, het is een vanzelfsprekende zaak, want als ik morgen een kind zou vinden in de goot, in een deken gewikkeld bijvoorbeeld, zo'n klein afhankelijk babytje, dan zou ik dat ook opnemen en ik zou er ook voor zorgen. Dat roept allerlei gevoelens van medelijden en liefde bij ons op als wij dat zien. Maar dit kind, gemeente, dit kind, en het wordt heel duidelijk in hoofdstuk 16 beschreven, was een afzichtelijk kind. Een onaantrekkelijk kind. Een lelijk kind. Je zou er als het ware zo aan voorbij lopen. Je zou er zo aan voorbij gaan. Omdat je wel weet dat als je met dat kind begint, daar krijg je een hoop last mee, moeite mee, werk mee. Dat kind moet je helemaal verzorgen, grootbrengen. Je moet het kleden, opvoeden, nou, daar kun je voor terugschrikken. Maar vooral dat kind, dat ligt daar in haar afzichtelijkheid. Zoals het woord het ook zegt. Om de walgelijkheid van uw ziel. Ten dagen toen gij geboren waart, zo lag gij daar. Er gaat dus niets aantrekkelijks van dat kind uit, waardoor een voorbijganger zegt, ach, dat kind, ik zal het verzorgen. Nee, zo is het ook weer niet. En dat is ook een heel duidelijk en kennelijk beeld van een mens zoals hij van nature is. Als hij verloren ligt voor God, reddeloos en nameloos verloren. En God steekt zijn heilige en goede tierenhanden naar hem uit. Dan is dat niet omdat er iets is in die mens. Dan is dat nooit omdat er iets aantrekkelijks is in die mens. Maar een mens ligt daar in zijn verlorenheid en dat is altijd schuld. Dat wij reddeloos en nameloos verloren zijn, dat is schuld. Dat heeft met onze keuze in Adam te maken. Met ons besluit om God de nek toe te keren. En om te leven naar het goeddunken van ons eigen hart. Dat is het verschrikkelijke. Het is dus niet zo dat we zomaar van die zielige, arme, hulpbehoevende mensen geworden zijn. Maar we zijn bovenal schuldige mensen. Dat is het beeld wat hierachter zit. De walgelijkheid van de ziel, zo wordt het hier uitgedrukt. Ze is verwerpelijk. En daarom als God een mens aanneemt, is het nooit omdat er iets is in die mens. Want die mens is verwerpelijk. Is waard om weggeworpen te worden. En nu vergeten we dat beeld van die vader. Het is zomaar om het wat te verduidelijken. Maar een kind is het nu waard om door de Allerhoogste weggeworpen te worden. Dat geboortebloed dat herinnert aan schuld, aan zonde. En God is te rein van ogen dat hij het kwade zou kunnen zien. En daarom ook zou God geen onrecht doen als hij dat kind voorbij ging. God zou geen onrecht doen als hij ons voor eeuwig liet. Overliet in onze schuld en zonde en dood. Maar nu onze tekst, als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Daar komt een wandelaar door deze grote, hete, dorre doodswoestijn. En wie is hij? Wie is het nog die daar deze wereld omziet in al haar nood en schuld? Is er nog iemand die naar het verlorene vraagt en er naar omziet? Het zal toch een eeuwig wonder zijn als er in deze grote woestijn iemand komt en die ziet dat kind. Ja, dat zal een eeuwig groot wonder zijn. En nu het evangelie van vrije genade dat er nog een God is die er nog naar deze wereld omziet. Die nog naar het verlorene vraagt tot op de dag van vandaag toe. Dat is het werk van God. En dat hij niet zoekt naar beste, brave, lieve, deugdzame mensen. Want die zijn er trouwens niet. Maar dat hij uitgaat naar het verlorene. Naar het verachten. Naar het zondige. Naar het schuldige. Naar het reddeloze. Dat hij nog uitgaat naar mensen die de dood hebben verdiend. Die er zelf naar gegrepen hebben en er zelf voor gekozen hebben als ik bij u voorbij ging. Wat is dat een wonder dat er een God is in de hemel die nog vraagt naar een mensenkind. En zo werd de Heere licht op het begin van het geestelijk leven. Hoe is het zo bij u begonnen? En nog eens, daar kan dus wel onduidelijkheid overliggen in het begin, maar een mens gaat het leren. Een mens gaat het leren op de school van de Heilige Geest, dat het begin nu ligt bij God. Als ik bij u voorbij ging. Dat is een heerlijk woord wat ons spreekt van Gods trouw, die deze wereld niet aan haar lot overlaat. Maar arme zondaren nog redt van het verderf waarvoor ze zelf gekozen hebben. En daarom de vraag of u daar al iets van mocht leren in uw leven. Dat het begin ligt bij hem en dat het altijd is uit en door en tot hem als ik bij u voorbij ging. God is de eerste. De eerste ook in de tijd. Omdat hij de eerste is van eeuwigheid. En van eeuwigheid af al besloten heeft zich een volk te vergaderen. Eeuwig hem ten eigendom. En wat hij in de nooit begonnen eeuwigheid heeft uitgedacht. Dat werkt hij dan nu uit in de tijd. En hoe gaat dat dan? Dan gebruiken we onze tekstwoorden, maar hij komt voorbij. Hij komt op bezoek. Hij openbaart zich. Hij strekt zijn handen naar mij uit. Hij is de eerste die het doet. En dat wordt verstaan, dat wordt ook geleerd. Ezechiël, maak het hen maar bekend. Als ik bij u voorbij ging. Ik heb u aangezien in Egypte. En u uitgered door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Ik ben het die u uitgered hebt uit het diensthuis Egypte. En zo is het ook in geestelijk opzicht. Het is God die het alles doet. En dat is juist het evangelie. Anders zou er geen mens zalig worden. Anders zou heel de wereld verloren gaan. Er zou geen vlees behouden worden als God dat niet deed. En waarom moet dat nu zo benadrukt worden? Niet om een mens maar in de valse leidelijkheid te plaatsen. Maar om altijd te wijzen op waar het begin ligt. En dat kan een grote bron van troost zijn. Omdat in het leven juist het begin zo aangevallen en bestreden kan worden. Is het uit God of is het uit mijzelf? Daar kun je toch wat bang voor zijn. Als het werk is van mensen, dan zal het verbroken worden. Dan houdt dat geen stand. Dan heeft dat geen eeuwigheidswaarde. Daarom geeft de Heer er licht over, ook in het leven van zijn kinderen, waar het begin ligt. En dan leren ze te komen er echt wel achter dat het niet ligt bij hen. Helemaal niet. Dat het niet ligt bij hen, bij een roep van hen. Bij een keuze van hen. Bij een begeerte van hen. Maar dat het nu helemaal ligt bij hem. Als er dan een keuze is. Als er dan een begeerte is. Als er dan een uitgaan is naar de Heere. Als er dan is een zoeken van de Heere. Als er dan is een aanroepen van zijn naam. Dan komt dat omdat hij voorbij ging. Omdat hij de eerste is. Omdat hij het hart aanraakte. De ogen opende. Als ik bij u voorbij ging. Zo zag ik u. Hoe komt God voorbij vandaag de dag? Weet u dat niet? Hebt u het nog nooit ondervonden? In Gods huis bijvoorbeeld, dat de Heere voorbij komt. Dat ge uw stem, dat ge zijn stem hoort en dat hij uw naam roept. Dat het is alsof hij al heel alleen tot u spreekt. Dat het is alsof u heel alleen in de kerk zit en dat je zegt, het lijkt alsof u het alleen maar tegen mij had. Als de Heere voorbij komt, daar kom je wel achter. Dat merk je. Dat wordt je gewaar. Als de Heeren je aanziet, zo zag ik u. Al is het alleen maar zo dat u zegt, ja Heeren, hebt u dat tegen mij? Zou ook ik nog zalig kunnen worden? Je bent er nog niks mee, maar dat alleen is al zo groot. God komt voorbij, om het zo maar eens te zeggen, door woord en geest. Zo werkt hij ook vandaag nog. Zo werkt hij ook bij de verdere voortgang. God komt langs en hij laat zijn werk niet in de steek. Hij gaat door met zijn werk. Waar hij aan begint, dat maakt hij ook af. Zo zag ik u. En dat is niet zoals die gieren ogen zagen. Die zagen dat kind er ook liggen, om het zomaar eens te zeggen. Maar als er staat, zo zag ik u, dan heeft dat een heel andere betekenis. Ik zag u zoals u was. In uw afzichtelijkheid, in uw schuld, in uw reddeloosheid, in uw verlorenheid. Ik zag u, ik zag u met een oog van liefde, van medelijden. Terwijl er toch nergens in dat kind door wordt opgewekt, is er toch liefde. Is er toch medelijden. Is er toch niet een snel doorgaan, maar een stilstaan zo zag ik u. God, zie dat kind zoals het is. En hij heeft daarom het recht om door te gaan. Om dat kind aan haar lot over te laten. Maar als er staat, zo zag ik u. Dan is daar hoop voor dat kind. Dat oog van God is een oog van liefde, van ontferming. Het is op dat kind geslagen en dat betekent, nu komt het goed met dat kind. Hoe het dan ook gaan zal, hoe moeilijk het ook gaan zal. Maar als God stilstaat en zijn oog van ontferming slaat op dit kind, dan gaat het goed. Dan zal het met dat kind goed komen. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. Ja, God ziet inderdaad alles. Hij ziet de walgelijkheid van de ziel. Hij ziet de schuld. Hij ziet de zonde, die verkeerde keuze, die vijandschap, die goddeloosheid. Zijn ogen zien alles. Hoe kan het dat God zich ontfermt over zulk een? Hoe kan het dat God stilstaat en niet doorsnelt om zich van dit kind af te maken, maar dat hij zich nog over dat kind heen buigt? Hoe kan het? Hoe is dat mogelijk? Zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. Als er dan toch geen reden in dat kind is, hoe komt het dat hij op haar neerziet en met liefde dat kind opneemt? Liefde gemeente, God kan niet over de zonde heen stappen. En als God ziet onze zonde en schuld, dan roept dat zijn toorn en zijn grimmigheid op. Hoe kan het dat hij dit kind in liefde aanziet en opneemt? Waarom is het? Hij neemt redenen uit zichzelf, dat is zo. Maar die liefde die er is in het hart van de Heere, die uitgaat naar een verloren kind, mensenkind, is een liefde waarvoor betaald is. Een liefde die verworven is door bloed. Het is alleen maar om de tweede persoon dat God een mens kan aanzien. En die mens heeft dat in het begin helemaal nog niet in de gaten. Dat is ook iets wat je leren moet en ook nooit in uitgeleerd raakt. Maar waarom is het dat hij op mij nederzag? Het is alles om Christus wil. Dat is om te leren, een les om te leren. En zo word ik er altijd weer buiten gezet. En krijg Christus alle eer, het is alles om zijnentwil. Niet omdat ik daar zo'n lief schattig babytje was, dat zo klagelijk lag te wenen, dat gevoelens van medelij oproept. Nee, ik lag daar in mijn schuld en zonde. Niet om dat bloed en om die hulpeloosheid. Maar waarom ziet hij neder op een mensenkind? Dat is om het bloed van die ander. Om het bloed van de Zoon, het kind, de Zoon van God. Hij, die ook een verworpene is geworden, wilde worden, die zich aangeboden heeft aan de Vader, om voor dat kind de zaligheid te verwerven. Er is een eenheid in het goddelijke wezen. Die liefde die er is in het hart van de Vader tot het verlorene, is er ook in het hart van de Zoon. Maar het is bovenal liefde tot de Vader die hem drijft. Maar dan ook echte liefde tot dat kind, waarom hij zich geeft om voor dat kind nu de zaligheid te verwerven. Hij doet het om de Vader zijn kind terug te geven. Hij doet het alles om dat volk weer terug te brengen. Maar daarin heeft hij ook het heil, de zaligheid van die verloren mensenkinderen op het oog. En daar moet hij wel heel wat voor doen, daar moet hij alles voor doen. Daar moet hij de hoge hemel voor verlaten en dan wordt hij ook een verworpene. Zie hem dan in zijn bloed, geliefden. Als hij is in de woestijn verzocht van de duivel, Als hij omringd wordt door de wilde dieren, dan zie je al dat hij ook borgtochtelijk in de woestijn moest lijden en de zaligheid verwerven voor mensen die de woestijn verkozen hebben boven het leven met God. Maar dan wordt het voor hem Gethsemane en ziet hij de toorn des Heren op zich afkomen. Dan komt het erop aan. Dan komt het erop aan. En we kunnen wel eens wat zeggen, we kunnen wel eens wat beloven. Maar het doen, dat is een tweede. En o, hij deinst terug, niet voor zijn taak, maar voor de wraak des Heren. En hij roept, Vader, indien het mogelijk is, zo laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. De zaligheid van de kerk kost het bloed van de zaligmaker, die geworsteld heeft. En in de hof van Gethsemane, daar zien we het, zie het, Jacobus en Johannes en Peter, zo nee, jullie slapen. Het is toch wat, maar nee, zie toch eens, hij zweet en het zijn grote droppelen bloeds, omdat hij worstelt met de last die hem op de schouders is gelegd. En omdat hij nu God in zijn toorn zal ontmoeten en de beker moet ledigen. Nee, dat kind wordt echt niet zomaar zalig. Er zijn ogenblikken dat je zegt, oh, is het zo gemakkelijk. Wat is het toch makkelijk om zalig te worden. Maar het heeft de borg alles gekost die je voor moest betalen. Die je voor wilde betalen. En wiens betaling ook door de Allerhoogste is aangenomen. Hij heeft dat bloed ook gezien. Dat bloed dat reinigt en heiligt. Maar dat ook de Vader tevreden stelt. Genoeg doet aan al zijn heerlijke deugden. Dat bloed dat zegt, God spot niet met de zonde. Maar nu kan God ook een zondaar aannemen. Op goede gronden. Op rechtsgronden. Nu kan hij zo'n kind niet meer voorbij gaan. Niet omdat het zo'n lief, zo'n schattig kind is. Dat is het helemaal niet. En daar komt het kind zelf ook wel achter. Dat het zo'n lief kind niet is. Maar om de lieve Zoon van God. Om hem die de borg en de middelaar is. Daarom alleen toen ik u voorbij ging. En dat betekent toen ik u zag er in uw hulpeloosheid en ellende. Dat was omdat ik aan hem voorbij ging. In een gans andere zin voorbij ging. In mijn toorn. En toen had er geen oog medelijden met hem. En heeft hij geroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wel, dat kind, dat mag daar nu eens antwoord op geven. Waarom is dat geweest? Dat is iets wat een wonder is en daarom nooit te begrijpen. Het zal ook nooit begrepen worden, ook niet als we een verlicht verstand hebben. Alles gedaan opdat ik gered zou worden. Zijn bloed gegeven opdat ik uit mijn geboorte bloed gered, verlost zou worden. En het eeuwige leven zou mogen ontvangen. En het is daarom ook en daarom alleen dat de Heer nu bij dat kind gaat staan en zijn besluit bekend gaat maken. Het is om Christus willen en om dat eeuwige welbehagen dat hij nu bij dat kind gaat staan in haar bloed en zegt, leef! Ja, leef! Dat is niet zomaar een wens. Ik wou dat dat kind weer wat leven ging. Ik zal proberen daar weer wat leven in te brengen. Het is zijn heilige wil. Het is zijn besluit. Het is, zoals we verderop lezen, een eedzwering. Hij zweert bij zichzelf. Zo zwoer ik u. Zo waar als ik leef, zult ook gij leven. Gij zult niet sterven. Hoewel gij nu in uzelf en van uzelf de dood zoekt. Maar ik zoek uw leven. Dat is het besluit dat hij bekend maakt. Dat is het wat hij zweert. En daarom lezen we het ook twee keer. Toen zeide ik tot u in uw bloed. Leef. Ja, ik zeide. Leef. Dat geschiedt in de wedergeboorte. Dat geschiet ook door woord en geest. Ik zeide tot u, Gods stem is het, Gods woord is het. Dat een kracht is, waardoor dode zondaren gaan leven. Hij maakt zijn besluit bekender in de tijd, volvoert hij het. En brengt hij het ellendige dode zondaren tot leven. Ik zeide tot u. En wat een wonder is dat er in die doods, dat doodsoord, waar alles roept sterf. En het wordt al groter wonder als dat kind op gaat groeien. Als het een jonge dame wordt om in het beeld te blijven. Dat wordt al groter, heerlijker wonder. Dat God dit nu wil, mijn leven. En dan moet u heel eerlijk zijn hoor. Hebt u al ontdekt dat een mens daarom zalig wordt en niet omdat hij wil. Ja, God gaat die wil van mij ook veranderen. Ik word niet tegen mijn wil zalig. Maar het begint bij de wil van God, als het nu van mijn wil afhankelijk was. O, mijn wil. Daar klaagt Paulus over in Romeinen 7, als het daar nu eens van afhankelijk was. Van mijn begeerten, mijn trouw, mijn willen. Wat is er dan een boze wil in ons, die onbekeerlijk is in zichzelf, die zich altijd weer verheft tegen de Allerhoogste. Wat zal het een verlossing zijn, daarvan verlost te zijn en alleen maar te willen wat God wil. Maar o, die wil, hebt u het ook al ontdekt en eerlijk tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil eigenlijk helemaal niet. Het lijkt soms zo alsof een mens graag wil. Ja, ik bid er al zo lang om, dominee, maar het helpt niet. God de schuld geven. Ik wil wel bekeerd worden, maar God wil het niet. En dat is jezelf beter voeden dan je bent, want je wil helemaal niet. Weet je wat een mens wil? De dood. Hij wil alleen zichzelf maar. Hij wil natuurlijk ook wel de hemel graag, alsjeblieft. Ja, dat ook, aan het eind. Maar hier op aarde ook, al een leven naar het goeddunken van het eigen hart. Ik wil alles, behalve God. Maar de Heere gaat dat veranderen. Wat is zijn wil? Toen zeide ik tot u, in uw bloeden leef. Wat is dat een wonder, als we met Gods heilige wet te maken krijgen. En wat zegt Gods heilige wet eigenlijk tegen mij? Sterf. Sterf. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als ik met Gods heiligheid en rechtvaardigheid te maken krijg, dan kan ik toch anders ook, heb ik toch ook anders geen benen om op te staan. Dan zegt Gods heiligheid ook, gij moest sterven. En als dat op je afkomt, en als we met de laatste vijand te doen krijgen, en wat kan de dood soms op je afkomen, of heb u daar nooit geen last van? Als er eens echt op aankomt en je zegt, ja ook ik moet sterven en ik kan ook zo dood blijven. Of heb u daar nooit geen last van, of werpt u het maar van u af? Wat kan het dan door de duivel gebruikt worden? De duivel die zegt, je zult sterven, je zult nog eeuwig omkomen. Maar ja, alles wat er gebeurd is, is allemaal fantasie geweest. Allemaal je eigen werk. Nu komt het erop aan. Denk toch eens wat je gedaan hebt. Wat je gedacht hebt. Wat je gezegd hebt. Hoe je geweest bent. Nee, zegt de duivel. Sterf. Ja, sterf. Hij laat zijn prooi niet los. En wat is het dan groot om dan Gods stem te horen. Door woord en geesten te horen. Ja, leef. Ja, ervoor. De duivel zegt misschien nee. En Gods wet zegt nee, het kan voor jou niet in de weg van de gehoorzaamheid aan God. In de wetswerk, in de wetsbetrachting. En dat is ook zo. En daarom vervloekt, sterf. Het kan eigenlijk niet, het wordt zo onmogelijk. Maar als God al die stemmen eens het zwijgen oplegt en zegt. leef. Wat is dat een groot, een ontzaglijk groot wonder als je door het werk van de Heilige Geest de Heere leert kennen. In zijn trouw die een mens opzoekt en de getrouwe blijft. En het waarmaakt in het leven van mensen die de dood verkozen hebben boven het leven. Ik heb geen lust in uw dood. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. Laten we eerst zingen uit Psalm 113, het vierde vers. Dat kind, dat is echt een koningskind geworden. Als het zichzelf door het licht van de Heilige Geest weer leert kennen, ook bij verdere vernieuwing en haar afkomst, dan zegt ze, hoe is het mogelijk? Hoe is het ooit mogelijk? Wat een verschil. Die schoenenlapper eerst en dan een rijke erfgenaam geworden van de een op de andere dag. Groter verschil is er, het is niet in woorden uit te drukken, tussen iemand die een Adams kind is en die een kind van God mag worden. Daar gaat het nu toch om in het leven. Gaat het u daarom in het leven? Zegt u misschien, hoe word ik van een Adams kind? Een kind van God. Dan is u vanmorgen de weg gewezen. Dan is er een mogelijkheid. Al is die mogelijkheid niet in u. Al ligt die mogelijkheid niet op aarde. Maar moet dat van boven komen. Als we nog eens naar dat kind zien in die barre dorre doodswoestijn. Dan kan dat kind immers helemaal niets doen. Kan niet lopen, kan zichzelf niet verzorgen, kleden enzovoort. Maar toch heeft dat kind iets gedaan. Wat dan? Wat zou dat kind nu gedaan hebben, jongens en meisjes? Kijk nog eens naar dat kind in de woestijn. Daar ligt ze. Wat doet dat kind? Het kind huilt. En het kind met een open mondje zoekt naar de moederborst. Dat kind hangt aan het leven. En daar moet u zichzelf nu eens op onderzoeken of dat bij u ook zo is. Zo werkt de Heer en daaruit is zijn werk te kennen. Dat we gaan schreien naar de Allerhoogste. En dat er een uitgang komt in het leven naar het leven. Dan begint het niet bij grote, bij heerlijke dingen. Oh ja, als we zien hoe dat kind later wordt en vanavond hopen we er nog op verder te gaan. Maar dan begint het hier met klagelijk schreien en wenen en roepen om de Allerhoogste. Daaraan kunt u het werk van God herkennen. Hoe gaat dat nu? En u zegt u misschien zou het voor mij wel kunnen. En u hebt reden om dat te zeggen. Ik kan ook een vrome dooddoener zijn. Maar het kan ook wel eens ernst zijn dat u zegt zou het voor mij nog kunnen. En zou het nu nog kunnen voor mij? Zou het na alles wat er gebeurd is nog kunnen? Dan ziet u in dit kind, als de jonge dame geworden is, dat zij zal zeggen, het kon voor mij. En u kan het zeker voor u. Het kon voor mij. Wat is dat een wonder als zo'n kind dat mag leren in het leven, dat het bij God begon. Maar wat is dan nog groter wonder? Dat we altijd weer, en daar moet u zichzelf ook op onderzoeken, gaan schreien naar God. Gaan hangen naar het leven. Gaan zoeken naar de Allerhoogste. Dan wordt het niet meer God moeten doen, maar o God, zou u het willen doen? Dan is het niet meer God moet mij bekeren, maar Heere, zou u mij willen bekeren? Dan wordt het een roepen om ontferming. En ik geloof zomaar dat een mens daar door Gods geest geleid nu eigenlijk nooit boven uitkomt. Om een roepen om ontferming. Bij alles wat hij leren moet en afleren moet in het leven, is het altijd weer het gebed. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Een gebed om het leven, om ontferming. Dan wordt die hulpeloosheid en reddeloosheid niet meer bepraat, maar wordt het echt nood. En komt het gebed. Och Heere, och wier mijn ziel door u gered. Het zijn twee kanten van één zaak en die spreken elkaar niet tegen. Ook al gaat het in onze tekst om het eenzijdige van Gods trouw die naar het verlorene vraagt. Hoe werkt hij dat nu uit in het leven? Hoe weet ik dat nu zelf? Als u dat nu niet kent, dan is dat niet omdat u het niet helpen kunt, maar het is omdat u zich nog zo thuis voelt buiten God. Word toch eens eerlijk voor hem. Beleid het nu eens voor hem, dat u hem niet zoekt. Dat er niets is in ons dat naar hem vraagt. Dat u de wereld wil en dat u de zonde wil. En dat u een eigen kroonde koning wil zijn. Zeg het nu toch eens eerlijk tegen de Heer en houd u niet op de been met allerlei vromigheid, maar zeg het, Heer, als u er niet aan te pas komt, dan zal ik nooit zalig worden. Dat is toch wel een les om te leren. En dat verheerlijkt God in al zijn deugden. Als we dat ook in de waarheid mogen zeggen, Heere, indien gij me niet vasthoudt ook, ik zal weer weglopen en het weer verzondigen. Heer, het moet alles van u vandaan komen. Dat is God de ere geven. En God, die begint, zal dat werk voltooien. Hij zal die dochter nooit de deur uitsturen. Later is hij met haar getrouwd. Dat is een ander beeld. Hij is in ondertrouw met haar gegaan. Maar hij heeft haar nog nooit de deur uitgezet. Ja, ze is wel eens weggelopen. Wel eens, zeg ik. Oh, ze is zo vaak weggelopen. Maar God houdt de band aan. God kan zijn verbond niet schenden. Zij moet het wel ondervinden hoe zwaar en hoe bitter het is als ze wegloopt. Maar door zijn opzoekende zondaarsliefde komt ze altijd weer terug. En dan mag ze het opnieuw horen. leef. Ja, leef. En dat zal de dood zijn. Dat zal het ontwaken na de dood zijn. Niet sterf, maar leef. En dan in eeuwigheid leven voor Gods aangezicht. Voor altijd hem kunnen dienen, nooit meer weglopen, nooit meer weg willen lopen, nooit meer weg kunnen lopen. Hem liefhebben, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Dan mag zij liefhebben, en ze zal het ook, en of zij lief zal hebben. Dan zal ze ook hem volmaakt liefhebben. En waar komt die liefde vandaan? Hij is begonnen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan leven. Leven tot in alle eeuwigheid. Als een wonder van Gods goedheid. En nooit meer vergeten waar je vandaan komt. In de nooit meer eindigende eeuwigheid. Altijd weer denken aan. Uit hoe grote nood en dood hij verlost heeft. Dat is vernederend voor de mens. Maar daar geeft die mens niet om. Het is God verheerlijkend. En hij zal het zeggen. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw dierbaar bloed. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, als wij uw woord overdenken, dan voelen we ons altijd zo nameloos, arm en ongelukkig. We kunnen er altijd maar iets van zeggen. En hebben we het wel goed gezegd? En we hadden nog veel meer moeten zeggen. Dat is nou typisch iets voor uw woord, Heer. We raken nooit uitgepreekt, zeker niet als het gaat om wie u wilt zijn en wie u in werkelijkheid bent voor een arm verloren zonders kind. Heren, dat het hart dat neergebogen is, moed mag grijpen. Dat ze uw stem mag horen, dat hart dat zegt, het is met mij niks. Ik ben midden in de dood. Ik breng niets dan doodsvruchten voort. Zou het voor mij nog kunnen en toch is dat het hangen naar het leven. Het zoeken van dat kind naar de moederborst is daarmee te vergelijken. Dan gaat er dan is er een uitgaan naar u. En dan zult u zich toch nooit onbetuigd laten. Ik kleedde u, ik dekte u. En ik zet een kroon op uw hoofd. We hopen er vanmiddag dan nog wat nader van te horen. Maar in ieder geval is het dan zo groot, u wordt zo groot. En wij worden al kleiner. Ootmoed wordt geleerd. Heere, wat heeft u bewogen om naar zo'n beest als ik ben om te zien. Heere, wat zijt u toch groot dat ge een ark hebt opgericht. En dat er een deur in die ark was. En die deur is zo groot, het grootste beest kon erin. Wat een ark. Heere, u bent zo groot. Dan bidden we u of gij de naprediker wil zijn. Ons aan de middag weer terug wil brengen. Verzoen het onze. Gedenk ons in uw gunst. En dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het vierde vers. 116 vers 4 is onze slotzang. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.